Afgelopen dinsdag werd mij gevraagd, omdat ik iets gezegd had over het vasten, ik weet niet meer waarom, maar werd mij gevraagd of ik daar nog op in wilde gaan, omdat er staat, dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Er werd me in de pauze gevraagd, dan heb ik ruwweg gezegd, nee. En daarna heb ik me verexcuseerd in het publiek van, nou ja, dat ga ik niet doen, omdat ik niet precies weet hoe het zit en niet uit mijn hoofd weet of dat er eigenlijk wel staat of niet. Kon ik ze gewoon niet boven krijgen. Maar aangezien wij ons toch moeten houden aan het kerkelijk jaar en de vaste tijd begint dus deze week. Ach, soms denk ik, we hebben misschien toch iets goeds te danken aan Nicea. Want daar hebben ze dat uitgevonden, hè? Hebben ze dat ingesteld, hè? Het was voor uw tijd, ja. Het was de 325 van onze jaartelling. Maar toen maar weer. De officiële vasten. En in de reformatie is men er niet helemaal van afgekomen, want toen heeft men officieel vastgesteld niet de vastentijd, maar de lijdenstijd. En het komt tot hetzelfde neer, want het gaat over 7 weken en 7 zondagen en tot aan Pasen enzovoorts. En ik geloof dat ik dinsdag iets heb laten ontvallen. Ik weet echt niet meer in welk verband het was zo gauw, maar heb ik me iets laten ontvallen dat de Bijbelse wet, de Mosaïsche wet, helemaal geen vasten kent. Er zijn geen voorschriften over het vasten. Eigenlijk is dat eigenaardig. Laat ik u dat eens vertellen. Zo aan het begin van de uiteenzetting. Kijk, als men denkt dat er ergens een hogere macht is die op een of andere wijze op ons neerziet vanaf de Olympus, en dat er allerlei lui zijn, goden, zal ik maar zeggen, of misschien maar één, die trekken dan aan touwtjes hier op aarde, waarbij het gevolg is dat alles wat ons overkomt, dat wordt ons toegediend, aangediend door de goden. En als er dus ergens iets misgaat, dan zullen die goden ook wel onderling ruzie hebben enzovoort. Men stelt zich op de hoogte van het toppunt van onze westerse cultuur, althans sinds de Renaissance, van de Griekse mythologie, daar weet je genoeg. En kijk, religie, want daar kom je dan bij terecht, wat willen die goden van ons? En wij weten allemaal, dit is heel eenvoudige filosofie van de koude grond. We weten allemaal dat wij mensen allemaal dingen doen die eigenlijk niet kunnen, die mogen, die het zouden mogen. Dat moest verboden worden, maar we doen daar heel geheimzinnig over. Maar we weten dat we ons eigenlijk zouden moeten beperken. En beschaving is nou eenmaal, als iemand beschaafd is, is er wat afgeschaafd. Hè? Dan hebben wij geleerd ons te beperken, om ons netjes te gedragen, geen lelijke woorden te spreken, zal ik maar zeggen. En, u weet wel, ons te gedragen zoals we dat onderling ongeveer hebben afgesproken. Vroeger kreeg je daar les in ethiek. Nog? Oh, in etiketten dan, kreeg je dat nog? Hoe heurt het eigenlijk, weet u wel? We moeten ons beperken. Over tafelmanieren ga ik het nu maar niet hebben. En aangezien ons leven in de eerste plaats bestaat uit dat we ons in leven houden, toch? Ons voedsel, betekent het dus dat religie per definitie zich bezighoudt met ons voedsel. Namelijk wat we eten en drinken. Is dat in de Bijbel ook zo? Ja, dat is in de Bijbel ook zo, want de Mosaïsche wet houdt zich inderdaad bezig met wat we zou, nou niet wij, want we leven niet onder de wet, maar iemand die onder de wet leeft zou moeten eten of drinken of zou niet moeten eten of drinken enzovoort. Het Nieuwe Testament zegt daar, het Oude ook al eigenlijk hoor, maar het Nieuwe Testament citeer ik dan maar wat Paulus zegt. Ik weet en ben verzekerd dat niets onrein is in zichzelf, dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein, enzovoort. Hij zegt, in werkelijkheid is daar niks mee aan de hand. Het is slechts symboliek. Niet meer dan dat, maar ook niet minder dan dat. Maar dat is onder de wet. De Mosaïsche wet. Maar eigenaardig genoeg, de Mosaïsche wet kent niet het idee van vasten. U wel. Ik zei niet dat het in het Oude Testament niet voorkomt. Ik zei, de Mosaïsche wet kent niet een voorschrift omtrent vasten. De Romeinse wet wel, van oudsher, elke week vrijdag moest er gevast worden. In de praktijk ging het precies andersom. Hè? In de praktijk betekent het, als je rooms was, moest je vrijdag verplicht vis eten. Waarom? Dat was omdat je geen vlees mocht eten. Dus at iedereen vis. Door de week ook geen vlees aten ze trouwens, want het was veel te duur. Maar op vrijdag kwam de visboer dus langs. In Bodegraven, een deftige dorp. Het heet zo officieel, een deftige dorp. Bodegraven, officieel niet rooms, maar voor een deel natuurlijk wel. Maar de visboer komt op vrijdag met zijn handkar langs of wat het maar was. Maar alle religies die wij kennen in de wereld houden zich bezig met wat een mens zou moeten eten en drinken. En kennen in het algemeen, misschien dat er ergens een uitzondering is, maar kennen in het algemeen ook het idee van dat je gedurende een bepaalde periode helemaal niet zou eten. Wat eigenlijk niet kan, want dat is tamelijk ongezond. Maar toen hebben ze uitgevonden dat je dan tot zonsondergang niet mocht eten of zo. En daarna weer wel. Of dat je je moest beperken, maar het heet dan toch vasten. Kent u dat? Dus men zegt het christendom kent dat. Nou ja, Rome kent dat nog. Nee, en sommigen die zich evangelisch noemen kennen dat ook. Die hebben daar niks te doen en dan gaan ze ook vasten. Dat zei ik nou toch weer voor geks. Ja, ik zei het natuurlijk gek, maar ik wil het wel uitleggen, dan klinkt het iets minder gek. Ze vragen zich af hoe ze in vredesnaam God kunnen dienen. Bovendien hebben ze gelezen, God kan niet gediend worden met mensenhanden, omdat het staat in 1 Koningen. Nou ja, het staat in ieder geval in Handelingen 17. Dus hoe moeten we dan God dienen? Nou, dan doen we het maar door iets niet te doen. Wat niet? Nou, dan gaan we vasten. Vinden we een hele prestatie van onszelf, ons te beheersen. Onze vaste gewoonte om op vaste tijden te eten, dat moeten wij dan beheersen. Het is net een soort verslaving waar je dan ineens cold turkey vanaf moet, zal ik maar zeggen. Dus dan ineens niet meer eten, zullen we vinden dat heel prettig. En dan denken wij dat God ermee gediend is, want ik zou niet weten wie er anders mee gediend is. De economie niet, in ieder geval. En onze gezondheid staat nog te bezien. Er zijn mensen die daar enige ideeën over hebben, maar doe maar. Daar gaat het me nou niet om. Waar het me maar om gaat, is dat het toch een beetje karikaturaal is, dat als iemand religieus is, dan kent hij het begrip vasten. Want je moet je toch ergens beperken. En er zijn dingen waar men zich echt niet in wil beperken. Waar het meest voor de hand ligt, is dan voedsel. Ik moet u zeggen dat het in sommige kringen ontaard is in hongerstaking. Dat wil zeggen, wij zullen God wel zover krijgen dat hij doet wat wij willen. Wij vragen er dus om, wij bidden en wij hongeren onszelf uit, zodat God wel iets. Ik heb altijd het idee dat ik iets niet begrepen heb, maar ik doe mijn best. Maar ik ben nooit verder gekomen dan dit. Bidden en vasten. En dan zal God wel doen wat hij. Dit soort dingen staan nergens in de Bijbel. Integendeel. Wij kennen wel mensen in de Bijbel die bij gelegenheid vasten, heet het dan. Ik heb er maar twee gevonden eigenlijk. De een is David. Dat is in 2 Samuel 12. Ja, ik aarzelde even wat, want ja, 2 Samuel 12, dat is midden in een gecompliceerde geschiedenis. En die is dan weer zo gecompliceerd, omdat het gaat om een omstandigheid in het leven van David met betrekking tot zijn betrekking tot Bathsheba. Ja, en ik wilde daar liever niet op ingaan, want dan ben ik zo ver uit de buurt van thema als zodanig. Maar u weet David legt het aan met de buurvrouw, heb ik begrepen. Met Bathsheba. En zorgt er ook voor dat haar echtgenoot overlijdt, Uria. In de strijd. Het was voor een goed doel, denk ik, er altijd bij. Maar toch maar. Het was toch oorlog? Ja. Nou goed, in ieder geval, dat gebeurt. En dan krijgen we ook nog dat daaruit, uit de relatie tussen David en Bathsheba, een zoon geboren wordt. Een jongsken. Maar dat jongsken, dat door de huisvrouw van Uria aan David gebaard was, dat is vers 15 van 2 Samuel 12. Let op dat er staat door de huisvrouw van Uria. We hebben geen twijfel dat het door David verwekt was, maar ze heet voor de gelegenheid de huisvrouw van Uria. Heeft ze een zoon gebaard, waarvan staat dat het zeer krank werd. En David zocht God voor dat jongsken. Hij had een verzoek, betekent dat, aan God, voor dat jongsken. En dan staat er, en David vaste een vasten. Nee, dat is niet goed Nederlands, maar het is goed Hebreeuws. Stervende sterven en dat soort dingen. En verbergende verbergen. En vastende vasten. En hoe doet mij het? Er staat twee keer het woord vasten. Hij vaste een vasten en ging in naar binnen en lag de nacht over op de aarde. En dat bleef toen zo. Toen maakte zich de oudsten van zijn huis op tot hem om hem te doen opstaan van de aarde. Maar hij wilde niet en at geen brood. Hij vastte. Hij deed helemaal niks trouwens. Hij beperkte zich in alles. Hij deed helemaal niks. Hij lag op de grond. En dat duurt 7 dagen. Want dat staat in vers 18. En of hij in die 7 dagen echt niks tot zich genomen heeft, weet ik niet. Dat staat er niet bij. Je weet hoe dat is, hè? Mensen die vasten, die drinken in ieder geval nog water. Of zoiets. Want ja, dat moet dan weer of zo. Ik heb er geen verstand van, dus ik heb het nooit gedaan. Ik weet het niet. Maar wij weten van Elia dat die 40 dagen niet altijd, het woord vasten wordt daar niet gebruikt, hè? Bij Elia. Maar we weten dat die 40 dagen niet had. In het Nieuwe Testament komt dat ook voor in verband met de Heer Jezus enzovoort. En dan moet ik zeggen, ja, medisch gezien schijnt dat niet te kunnen. Maar ja, het waren profeten en daar gebeurt van alles mee, hè. Zelfs al zouden ze overlijden, zal de Heer ze nog na 40 dagen opwekken. Dus mij zegt dat niks verder. Ik kan er geen conclusies uit trekken. Maar David vastte en David was een profeet, staat zwart op wit in de Bijbel. En als u het mij vraagt, heel deze gebeurtenis met Bathsheba en Uria en alles wat eraan vast zat, was inderdaad van profetische aard. Hè? Nou ja, het is in ieder geval voor dat doel aan ons opgeschreven. Onder het motto, deze dingen zijn hen overkomen ons tot voorbeeld. Ze zijn beschreven tot ons tot voorbeeld, op welke de einde de eeuw gekomen zijn. Dat is 1 Korinthe 10, waar het zo staat over de geschiedenis van Israël in het algemeen. Ja, ik kan het kort wel even uitleggen in 3 zinnen. Maar ik ben bang dat dat niet aanhaakt, weet u. Dus ja, dat is mijn aarzeling. Maar ja, het komt erop neer dat David een type is van de Heer zelf. Dat is niks nieuws, toch? Het is de positie van waaruit is een psalm geschreven in ieder geval. En ook de positie van waaruit zijn wereldrijk oprichtte. Dus ja, dat was een type van de Heer zelf. Die zich ontfermt over Bathsheba. Dat betekent letterlijk de dochter van de 7. Je hoeft niet zo lang door te denken om te begrijpen dat ze dus een beeld is van deze oude wereld. Als zodanig. Het resultaat van de 7. Het is ook het huis van de zeven, zo kun je het ook nog vertalen. Maar goed, het blijft hetzelfde. Bethseba of Bathseba is toch volstrekt hetzelfde. Uria, haar man, is een beeld van het licht. Net als Aaron, het is eigenlijk dezelfde naam, hè? Uria. De lichtdrager. Vanavond, als het helder weer is, zit hij weer Orion. Dat is ook de licht. Dus Aaron is dat gewoon, hè? De licht brengen, de licht dragen. Daarmee ook de goede herder. Maar toen maar. Maar die kost het de kop. Dat wil zeggen, die moet er aan sterven. Maar daarna wordt er wat voortgebracht. Een zoon, maar die is ziek 7 dagen lang. En die zoon, die onbenoemd, jongsken, die 7 dagen lang wel leeft, maar doodziek is, is een beeld van de wereld sinds Genesis, de herstel moet ik eigenlijk zeggen, sinds de 7 dagen als zodanig. Dus de wereld waarin wij leven, dat brengt niks goeds voort. Dit is alleen maar rouw, dat is alleen maar ellende enzovoorts. Maar het punt is dat dat jongsken na 7 dagen sterft. Dat zat er wel in. Want ook wij verwachten na zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarbij de oude voorbij gaat en niet meer is. En dat is wat dat jongsken uitbeeldt. Heb je dat nog? En die 7 dagen van vasten van David, dat is de tijd waarin wij leven vanaf de eerste dag uit Genesis 1. Dat was niet de eerste dag algemeen, hè? Dat weet u, hè? Dat was de eerste dag uit Genesis 1. Die begint met er zij licht. Ja, daar. Want in onze tijd, met deze adamitische mensheid, is het een kwestie van vasten. Alles schiet tekort. Alles krijgt niet genoeg. Wij willen meer, maar we krijgen niet meer. Ja, we krijgen soms wel meer, maar het is toch niet genoeg. Het is vasten. Het is tekortkomingen. En hoe dan ook, mensen zijn stervelingen. Dat betekent het Hebreeuwse woord voor mens trouwens ook. Dat betekent gewoon sterveling, zwak, ziek en misselijk. Anash, enosh, zwak, ziek, tekortschietend enzovoort. Dat is deze wereld waarin alles voorbij gaat en waarin de Heer ook inderdaad verhoudingsgewijs niet zo heel veel van zich laat horen. Begrijp je me goed? Wij komen van de andere kant en denken, nou, het valt best wel mee, omdat we niks gewend zijn. Maar van Gods kant uit, Johannes zegt, God is woord, die zou alle dagen met ons moeten spreken, maar dat doet hij niet, hoor. Zie je? Over de Heer wordt gezegd, over God, over de schepper wordt zelfs gezegd, dat hij smaadheid draagt tot vandaag en dat hij beschouwd wordt als onrechtvaardig. Nou, dat is de positie die David hier inneemt. Dat is de positie van de Heer die zich heeft afgegeven met, nou ja, hij heeft omgezien naar, dat klinkt positiever, maar die zich afgegeven heeft met deze gevallen zondige wereld. Waarop hij een mens heeft gezet die tekortschiet. Tegen wie die zei, onderwerp de aard en heers daarover, maar die mens kan dat helemaal niet. Heb je dat nog? Die een wet geeft aan, in ieder geval aan Israël, waarvan dan gezegd wordt, maar het is onmogelijk dat men die kan houden. Heb je dat nog? En die aan Israël een koning geeft, en dat kan onmogelijk goed gaan. Het gaat ook niet goed. Dat was Saul. Enzovoorts. Begrijp je wat ik probeer te zeggen? Die 7 dagen van David hier, waarin hij vast, zijn een uitbeelding van de tekortkomingen, de beperkingen van deze wereld, maar ook van de relatie tussen de Heer en deze wereld als zodanig. En dat lost zich dan op. Doordat er staat, vers 18, het geschiedde op de 7e dag dat het kind stierf. En Davids knechten vreesden hem aan te zeggen dat het kind dood was, want ze zeiden, ziet, als het kind nog levend was, spraken wij tot hem, maar hij hoorde naar onze stem niet. Heb je dat ook wel eens gehoord, dat de Heer niet naar onze stem luistert enzovoort, dat hij zich terugtrekt enzovoort. Waarom doet God er niks aan? Het is rauw, het is niks mee te beginnen. Het is wachten totdat die oude schepping helemaal wordt weggenomen. Dat is wat het uitbeeldt. Maar David zag dat zijn knechten mompelden. Vers 19. Zo merkte David dat het kind dood was. Dit zeide David tot zijn knechten: is het kind dood? En ze zeiden: het is dood. En toen stond David op van de aarde, wies en zalfde zich en veranderde zijn kleding en ging in het huis des Heren en bad aan. En daarna kwam hij in zijn huis en eiste brood. En ze zetten hem brood voor en hij at. U hebt vast niet meegeteld, maar er staan 7 dingen in dit vers. Die alle 7 een uitbeelding zijn van opstanding uit de dood. Stuk voor stuk. Hij stond op, hij wies zich, hij zalfde zich, hij deed andere kleding aan. Hij ging in het huis des Heren, hij aanbad, hij kwam in zijn eigen huis en hij at brood. Lees het nog maar een keer langzaam door. Al die punten zijn allemaal onderdelen van, of allemaal attributen van opstanding uit de dood, van nieuw leven. Iets feestelijks. Dat doe je met Pasen, wat daar staat. Maar ter gelegenheid van de opstanding, zal ik maar zeggen. Zoiets. Ze zetten hem brood voor en hij at. Dat gebeurt wel vaker als iemand opstaat uit de dood. Dan zetten ze hem brood voor, geven ze hem wat te eten. Ik geloof dat de laatste keer in de Bijbel is dat bij Eutychus in Handelingen 20. In Troas. De jongeling die uit het raam gevallen was. We gingen eten. Opstanding uit de dood. Nou ja, dat is het. Maar er staat nergens dat zoiets verplicht is of zo. En er staat ook niet dat dat vasten van David de invulling was van een belofte of iets dergelijks. Of dat God het ergens geëist had. Bovendien, als u dacht dat het de bedoeling was dat dat kind zou levend worden enzovoort, dan moet ik u zeggen, nou, dat is dan toch niet gebeurd. Als hij gebeden heeft om dat kind in leven te behouden, dat gebed is niet verhoord. Dus je kan net zo goed de conclusie trekken, ja, je kan wel bidden en vasten, maar het helpt toch niks. Die conclusie moet je ook niet trekken. Daar gaat het namelijk helemaal niet over. En mijn punt vandaag is ook niet deze geschiedenis. Mijn punt vandaag is gewoon dat vasten, ja, daar vind je geen aanwijzing voor in de Bijbel. Er is geen mozaïsche aanwijzing voor. Zie? De andere die vaste was Daniel. In Daniel 9 vers 3 is dat. Dat is Daniel die belijdenis doet van de zonden van zijn volk. Dat is het Joodse. Dat is niet eens Israël als zodanig. Het is beperkt tot het Joodse volk. Daar gaat het hoofdstuk ook over. Uw volk. En uw heilige stad zijn de woorden uit vers 24. Maar voordat die profetie over die 70 weken komt, vanaf Daniel 9 vers 24, hebben wij het gebed van Daniel. En er staat in vers 2, in het eerste jaar van de regering van Darius de Meed, Darius de Medier. Dat is in 536 voor onze jaartelling officieel. Maar goed, in het eerste jaar zijn regering merkte ik Daniel in de boeken dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren was. Maar in het eerste jaar van Darius ben je, ik zeg het nou onderkoeld, maar dan ben je een eind heen na die 70 jaren. Nou ja, doe maar. En ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere om hem te zoeken. Het is dezelfde uitdrukking dus als die we net gelezen hebben bij David. Hij zocht de Heere en vastte. En hier staat, ik wendde mijn aangezicht, stelde mijn aangezicht tot God de Heere om hem te zoeken. Met gebed en smekingen, met vasten en zak en as. Uit deze twee schriftplaatsen, 2 Samuel en Heren Daniel 9, kunt u meteen concluderen dat vasten onderdeel is van het bedrijven van rouw. David rouwde om zijn zoon. Ik persoonlijk heb zelfs de indruk dat David wist dat die zoon zou sterven. Daar ging het gebed ook niet over. Dat is onderdeel van de profetie. Stoema. Maar je ziet het hier ook, het is vaste zak en as. Dat is rouwbedrijven, ja, om een gemis, om de wanneer kan. En hier is het, je zou het ook nog boetedoening kunnen noemen. Maar het is berouw, wel degelijk, over de zonden van het volk waarvan hij de hoogstgeplaatste machtshebber was in zijn dagen, Daniel. We lezen van hem dat hij de derde was in het Rijk, in het Medo-Persische Rijk inmiddels. Maar als Jood was hij in ieder geval de hoogstgeplaatste en de meest verantwoordelijke Jood. En dus kon hij zijn volk, het Joodse volk, in rechten vertegenwoordigen, ook bij God. En dat doet hij dus ook. En hij spreekt dus inderdaad in de volgende verse, maar daar kan ik me de tijd niet voor. Hij spreekt in de volgende verse over de zonden die het volk begaan heeft. En hij doet daar belijdenis van. Want hij beseft heel goed dat als de Heer zegt, na 70 jaar komt een eind aan die ballingschap, als je dan niet je zonde beleden hebt en eerst bekeert tot de Heer, krijg je aan een eventuele terugkeer of dat in huis geen deel. Hebben jullie die nog? Het is maar niet een kwestie van tijdrekening en dan zit je straf erop en dan kun je ongestraft verder weer doorgaan en opnieuw beginnen met je goddeloosheid en je afgoderij en dat soort dingen. Zo ligt het niet. Men moet eerst zich bekeren. En voor wat de rest van het hoofdstuk betreft, ja, de rest klinkt niet netjes, maar ik bedoel het deel vanaf vers 24, wat wij waarschijnlijk wat beter kennen, moet ik u zeggen dat 70 weken bestemd zijn over, althans het Joodse volk nog steeds, maar dat betekent heus niet dat als het zover is dat dan alle Joden zalig worden of zo. Sterker nog, wat er gebeurt is nou juist dat in die dagen van de zogenoemde grote verdrukking de goddelozen, de ongelovigen, zullen omkomen. De Heer Treda komt naar buiten met het zwaard, heet dat. Men leest de profetieën en niet in de laatste plaats boek Openbaring. Dus ja, men moet wel degelijk. Kijk, Petrus op de Pinksterdag, precies hetzelfde. Dat was natuurlijk ook een bestemde tijd. Maar die vertelt, nou, zus en zo is gebeurd. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. En dat is wat ik u predik. En toen vroegen ze, wat moeten wij doen? En het antwoord is, je bekeren en je laten dopen. Besneden waren ze al. Maar het hoeft ook al niet, hè. Maar toch maar. Bekeren, nou, dat is wat hier gebeurt. Dus Daniel bedrijft rouw. Vanwege het berouw voor de zonden des volks. En hij bidt tot de Heer. En doet een beroep op de genade van de Heer. En zoals ik van jongs af aan geleerd heb, een echt goed gebed, een Bijbels gebed, een verantwoord gebed, is een gebed waarbij de mens een beroep doet op de beloften die God gedaan heeft. Dan komt het initiatief toch bij de Heer vandaan, niet bij ons. De Heer, u hebt dit beloofd. En zuster Altsong, dan staan tot de beloften van mijn Heer en God. U weet wel, die van de bundel van glorieklokken heet het dan, hè? Ja. Nou, meer heb ik in het Oude Testament niet kunnen vinden. Behalve dan dat je wel iets leest als gij zult u verootmoedigen in verband met de grote verzoendag. Ik zal de schriftplaatsen noemen, maar ik ga er niet naartoe. Dat is Leviticus 16, vers 29. Men zou zich verootmoedigen, kwellen. Zo kan het woord ook nog vertaald worden. Men heeft het vriendelijk vertaald, verootmoedigen. En in nummer 29, vers 7 staat dat ook. Dat ik dat aanhaal is omdat de Joodse traditie heeft men dit verootmoedigen geïnterpreteerd of toegepast als vasten. Dus nu moeten officieel de Joden vasten in de dagen voorafgaand aan Grote Verzoendag. Ik meen Ik weet het niet precies uit het hoofd om, maar ik meen in ieder geval de 10 dagen vanaf de eerste van de 7e maand. Dus het nieuw jaar, althans het burgerlijk jaar, tot het feest der bezuinen. Tot aan de grote verzoendag op de 10e van de 7e maand. 10 dagen van introspectie, van zichzelf onderzoeken en een soort rouwbedrijven en boete doen enzovoorts. U kent dat wel, alle religies kennen dat, boete doen en rouwbedrijven. Hè? Ja, de Roomsen ook, natuurlijk kennen die dat, precies zo. En die Oosterse mystieken kennen dat, weet u, niet voor niks moeten ze in de gangers zich ritueel reinigen of waar ze dat dan maar moeten enzovoort. En rouwbedrijven. Ik zei, al het idee al. Heb je het water van de gangers wel eens gezien? Ik ook niet, maar ik heb er geen behoefte aan. Ik heb er wel eens films van gezien, maar dan hoef ik er niet meer in. Maar goed, dat terzijde dan aan. Maar men kent dat overal. Maar de Joden hebben daar een vaste van gemaakt. Maar dat staat zo niet in de Bijbel. Wat wij vinden later, in dat zal ik u wel even voorlezen. Daar staat in Zacharia, in, dat is bijna het laatste boek van het Oude Testament overigens. Daar is een deel der Joden teruggekeerd naar het beloofde land. Naar Judea, zeg maar. Vanuit de ballingschap. Ik druk me voorzichtig uit en ik aarzel wat, want u moet niet de indruk krijgen dat ik nou gezegd heb dat de Joden zijn teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. Want dat is niet zo. Er is een deel, een klein deel der Joden is teruggekeerd. Een groot deel der Joden is niet teruggekeerd. En van de 10 stammen is überhaupt officieel niks teruggekeerd. Maar een enkeling heb je altijd, hè? Ja, maar in het algemeen officieel helemaal niet. Dus er is maar een klein deel, ze worden ook geteld, maar ik ben de tel kwijtgeraakt onderweg. Hoeveel er teruggekeerd zijn in de dagen van Zerubabel en Ezra enzovoorts. En die wonen dus weer rondom Jeruzalem. Tot hen worden 3 profeten gezonden, namelijk Haggai, Zacharia en Maleachi. Dat zijn de laatste 3 profeten van het Oude Testament. Die heten de post-exilische profeten. Heb je dat? De post-exilische, ja, dat is van na de exile, van de exilus, de ballingschap. En onder dat groepje, dat volkje, treden die profeten dus op. Zacharia is het uitgebreidst. En in vers 19 lezen wij van hoofdstuk 8. Wederom geschiedde het woord des Heeren de Heerscharen tot mij zeggende: alzo zegt de Heere de Heerscharen, het vasten der 4e en het vasten der 5e en het vasten der 7e en het vasten der 10e maand zal de huizen van Juda tot vreugde en tot blijdschap en tot vrolijke hoogtijden wezen. Want het idee was dat de Joden nu terugkeerden uit de Babylonische ballingschap. En u weet, ik vertel het u zo vaak, het judaïsme, de Joodse religie, is pas ontstaan. Het is geen evolutie, het is uitgevonden. Oké, het is ontdekt ook niet. Het is ingericht, het is gemaakt in de dagen van de ballingschap. En het volk wat in die ballingschap ging in de tijd, had helemaal geen tradities, niet alleen natuurlijk geen Joodse, maar al helemaal geen Israëlitische. Ze werden in de ballingschap gestuurd omdat ze de Heer überhaupt niet dienden. En dan geschiedenis hadden van de dienst aan allerlei vreemde goden van de buren, van de buurvolken dus. En in de hoge mate de Baal, dat weet u toch. Er zijn 2 gelegenheden dat ze even een keer een feestje vieren. Bij de reiniging van de tempel enzovoort. Zoiets, hè, in onder Hiskia geloof ik. En Josia geloof ik ook nog een keer. En dat was het dan, maar dat is maar even en dan is het weer over. Ze hadden geen Mozaïsche traditie, laat staan een Joodse. Dat hebben ze pas uitgevonden in de ballingschap. En daarom leren christelijke theologen tegenwoordig dat heel de Bijbel, heel het Oude Testament pas geschreven zou zijn in de Babylonische ballingschap. Volkomen dwaas, Maar goed, ik ga daar nu liever niet op in. Waar ik op inga is dat men in de ballingschap bijvoorbeeld het vaste heeft uitgevonden voor de omsingeling van Jeruzalem, voor de val van Jeruzalem, wat het maar was. Herinnering aan wat het volk is overkomen en ze hebben een vasten ingesteld. Als een soort rouwbedrijven. En met een beetje gedachte naar de Heer toe, want die heeft dan in de ballingschap gestuurd enzovoort. En nou gaan ze godsdienst en religie inrichten om de Heer te dienen of zoiets. Daar zit dat vasten bij. Dan komen ze terug uit de Babylonische ballingschap en vragen via de profeet, moeten wij nog vasten? En het antwoord is, ja, voor mij had het niet gehoeven, zegt de Heer. En dat zegt hij hier ook, want wat hij hier zegt is het vast in de vierde, het vast in de vijfde, het vast in de zevende, het vast in de tiende maand. Dat zijn al vier vaste perioden in het jaar, in het, laten we zeggen in het Joodse jaar. De Heer zegt, zal de huizen van Juda, want dit is niet Israël, dit is Juda, dit is twee stammen, staat hier dus ook, hè, Juda. Het is Joods. Zal de huizen van Juda tot vreugde, tot blijdschap en tot vrolijke hoogtijden wezen? Ik lees het nou met een andere klemtoon en dat doe ik met opzet. Want wat er staat is dat ze dus dat niet meer zouden doen. Want vasten is geen feest. Daarom viert men onze dagen carnaval, omdat dan de tijd van het vasten aanbreekt. Dat is vanaf als woensdag. Dat is aanstaande woensdag, als woensdag, ja. Maar vanaf aanstaande woensdag, dan is het de vaste tijd. En omdat men dan lange tijd ook geen feest mag vieren, want vasten, het is onthouding. Dus in ieder geval van exorbitante dingen. Dus in ieder geval van feesten. En daarom viert men nu vier dagen, officieel met drie trouwens. Officieel vandaag begonnen. In de praktijk gisteren al, maar ook een afwijking van Nicea. Maar toen maar. Maar een paar dagen feest en dan, weet u wel, en dan. Maar de Heer zegt, nee, die hele vaste zou feest moeten zijn. Omdat de ellende van toen is opgelost. De val van Jeruzalem en Jeruzalem wordt herbouwd, de tempel wordt herbouwd. Jullie zijn teruggekeerd, waarom moet je nog vasten? Voor mij had het sowieso niet gehoeven, zegt de Heer. Ik heb liever dat jullie de waarheid en de vrede lief hebben. Vers 19 nog steeds. Hetzelfde vers, hè? Vers 19. Dat deden ze voor die tijd niet namelijk. En voor hun wegvoering. Hun wegvoering was omdat ze de waarheid niet lief hadden. Omdat ze al die afgoden dienden. In dienst van de leugenaar van het beginnen. En van het woord des Heeren wilden ze niks weten. Vraag het maar na Jeremia. Daar wilden ze niks van weten. En daarom werd het oorlog. En de Heer zegt, je kunt beter de waarheid en daarmee de vrede lief hebben. En dat vaste, laat het leven een feest zijn. Wat Salomo natuurlijk ook al gezegd, maar toen maar. Begrijp je wat hier staat? Het zijn Joodse inzettingen, maar ze zijn niet bij ons. Nou ja. Dat is het Oude Testament. Ik zou niet weten wat ik daar nog meer over zou moeten zeggen. Wat wij vinden in het Nieuwe Testament is dat het vaste genoemd wordt, zoals inderdaad in Matthäus 4, vers 2. Maar daar hadden we het dus afgelopen dinsdag over, bij de verzoeking van Jezus in de woestijn, als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had. Maar dat is niet omdat voor Pasen of zoiets, vastentijd of iets dergelijks. Dat is vanwege onthouding in het algemeen. Ik moet u zeggen dat onthouding, dat wordt, als het al verdedigbaar is, het vasten, dan is het omdat de gedachte die erachter steekt is dat het gebruiken van voedsel, dat neemt energie, dat geeft de mens energie, dat weet ik wel, maar dat neemt ook energie. Ik bedoel, ik heb het nog wel eens, ja, dan moet ik eerst voordat ik van huis ga warm eten, om een uur of zes, want ik moet bij tijds weg. En als ik dan, ik dan pech heb, dan zit ik in de auto en dan ben ik een kwartier onderweg. Ja, dan moet ik zien dat ik wakker blijf. Ik heb er tegenwoordig eigenlijk nauwelijks meer last van. Ik heb jaren gehad, maar dat is ook weer lang geleden, dat het alle dagen zo was. Hè? Alle dagen. In de auto en dan net warm gegeten en dan 100 kilometer rijden of meer. Of minder soms, ja. En dan vechten tegen... Want dat is het, hè. En u weet het, hè. Is middags warm eten, dan moet je eerst een middagdutje doen daarna. En s'avonds warm eten, dan moet je ook eerst op de canapé. Eerst een dutje doen en dan een bed, heet het, hè. Ja, zoiets. Het neemt energie weg. En concentratie weg. Dus ja, als je iets belangrijks te doen hebt en je moet puzzels oplossen, weet je wel, dan moet je zorgen dat je niet al te veel eet, dat het bloed goed naar je hersenen kan lopen, hebben ze mij verteld. Dat soort dingen. Zoiets. Nee, in extremis, dat vertel ik er maar even bij, in extremis, dat gebeurt natuurlijk ook in al die religies, dat men niet maar een beetje vast, maar zichzelf uithongert. En dan krijgt men vanzelf hallucinaties. Hoe je dat schrijft? Ja, weet ik niet. Dan moet ik eerst een poosje vasten. Nou ja, om me te concentreren. Hallucinaties. Dat heette vroeger gewoon in gewoon Nederlands waandenkbeelden. Waanvoorstellingen. Maar ja, tegenwoordig noemt men dat spiritualiteit. En is het weer ineens heel wenselijk. Want we moeten vooral niet te materialistisch zijn. En dus dan eten we niet veel en mergelen onszelf uit, zal ik maar zeggen. En dan, zo gaat dat. Honger lijden, dat de hongerstaking leidt eerst tot vermagering, dan hallucinaties en daarna verdwijnen vanzelf in die namaals. Ja, dat is de gang van zaken. Dus ja, alleen sommigen denken dat die hallucinaties openbaringen zijn van de geesten, van de geleide geesten. En sommigen met een christelijke signatuur denken dat een heilige geest zich openbaart. En dan zien ze ineens Jezus. Bij gebrek aan vers brood, zal ik maar zeggen. Ja, ik zeg dat nou. Ja, hoe moet je dat dan zeggen? Een beetje spiritist, maar dat woord gebruiken wij niet meer, want dat heeft een slecht imago gekregen. Nu noemen we het spiritueel. Spiritualiteit, dat klinkt veel beter dan spiritist. Hè? Ja. Maar een beetje spiritist, dan wel spiritueel iemand, die eet geen vlees. Het is mode ook, hè? Het is volstrekt mode. Ik heb net gehoord dat in alle reclamefolders van de diverse kruideniers, de supermarkten, ik meen tegen waar het kruideniers, dat daar hele bladzijden gewijd worden aan nepvoedsel. Er staat kip, maar het is geen kip. Er staat worst, maar het is geen worst, zal ik maar zeggen. Er staat biefstuk, maar het is helemaal geen biefstuk. En dat is voor de veganisten. Maar dat zijn de lui die spiritueel willen wezen, zal ik maar zeggen. Die zijn hoger dan wij. Die weten zich te beheersen. Die gaan niet naar McDonald's, zal ik maar zeggen. Nou, doe ik dat ook niet. Ik kan me heel goed beheersen. Maar dat even terzijde. Maar begrijpt u ongeveer waar we het over hebben? Het is een verschrikkelijke trend eigenlijk. Ja, want de bedoeling is dat we allemaal waandenkbeelden gaan krijgen enzovoort. En de leugen volgen. En het begint al met dit is kip, maar het is geen kip. Het is biefstuk, maar het is geen biefstuk. Enzovoort. Ik believe het niet. Laten ze dan opzetten wat het wel is, gewoon de grote letters, maar niet iets namaken. We leven in een hele wereld waar alles al namaken is, zal ik maar zeggen. He? Dus doe maar. Goed, ik moet het dan maar bij laten. Maar wat er gebeurt is inderdaad die 40 dagen van het vasten van de Heer. Maar het is net zo goed een uitbeelding van deze wereld met zijn tekortkomingen. En daarom is het ook 40 dagen. Want 40 staat voor het praktische leven in deze oude wereld. 40 dagen. Nou ja, 40 jaar. Oh, maar in ieder geval iets met 40. U weet wel, 40 jaar in de woestijn van Israël in de tijd. En op 40 dagen in Nineveh zal verwoest worden. Het gaat over het verwoesting van de hele aarde eigenlijk, want dat is wat het uitbeeldt. Maar toen maar, 40, ja. Nou ja, verder, maar ik ga er even doorheen. Hè. Ik lees het van een blaadje af, hè, want het bladeren gaat langzaam. Dan lees ik u het volgende vers over vasten, het Nieuwe Testament. Matthäus 6, vers 16. En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht gelijk de geveinsden, want zij mismaken hun aangezichten, opdat ze van de mensen mogen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar er staat niet dat ze moeten vasten. Er staat ook niet dat ze het niet moeten doen. Toch? Er staat alleen dat je geen show moet maken. En als je dat dan toch doet, dan doe je het niet voor de Heer, maar voor de mensen. Dus dat is het dan. En dan volgende vers meteen. Maar als gij vast, als je dat dan doen wil, zalft uw hoofd en wast uw aangezicht, vers 18, opdat het van de mensen niet gezien worden als gij vast, maar van uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Ooit. Maar wat er de zin van is, staat er niet bij. Maar dat je bij gelegenheid rouw bedrijft, of berouw bedrijft, ja, dat is te doen, hè? Dat kan, ja. Maar het wordt nergens voorgeschreven. En dan Matthäus 9, vers 14. Toen kwamen de discipelen van Johannes tot hem, zeggende: waarom vasten wij en de fariseeën veel en uw discipelen vasten niet? Kijk, dan hoort u het ook eens van een ander. Uw discipelen vasten niet. Ze deden niet mee met de Joodse gebruiken. Ja, er gaat geen week voorbij of ik lees ergens dat de Heer en zijn discipelen zich hielden aan de Joodse inzettingen. Wat dan? Nou, ze gingen naar de synagoge. Ik denk dat het dat ook wel was ongeveer, toch? Hoezo hielden ze zich aan de Joodse gebruiken? En synagoge. Ik geloof dat ik het één keer ergens gelezen heb, dat hij naar de synagoge ging in Nazareth. En daarna hebben ze hem geprobeerd meteen hem te vermoorden. Of van de hoogte te gooien hier, in Nazareth, weet u nog? Ik kan heel makkelijker bewijzen dat hij zich niet hield aan de Joodse inzettingen. Toch? Ja, er wordt gedemonstreerd door al die fariseeën die zijn vijanden waren. Nou ja. Waarom vasten uw discipelen niet? Dat was Matthäus 9, vers 14. En dan volgt vers 15. En Jezus zei tot hen: kunnen ook de bruiloftskinderen treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. En dan zullen zij vasten. Dat wil zeggen, hierna, vanaf de dagen van Handelingen. Dan zullen ze zich moeten beperken in alles. En dan zullen ze vervolgd worden enzovoorts. Dat is dat. Maar op het Joodse vasten wordt absoluut niet ingegaan. Dan hebben wij in de volgorde in de Bijbel Matthäus 17. Die zoek ik wel even op. Want daar staat dat vers, naar aanleiding waarvan mij die vraag gesteld werd, of ik daarop in wilde gaan. Dat ga ik dus nu doen. Wij vinden in Matthäus 17 eerst dat de Heer drie van zijn 12 discipelen, of waren het de 70? Nou ja, drie van zijn discipelen meeneemt de berg op. Een berg, want ons wordt niet vermeld welke. En dan staat er in, dat is vers 1, Petrus, Johannes en Jacobus. En dan staat er in vers 2, en hij werd voor hun veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet van hen werden gezien Mozes en Elia, met hem samen sprekende, enzovoorts. Dat noemen wij de verheerlijking op de berg. Daar zijn er maar drie geweest van de discipelen die het gezien hebben. En Mozes en Elia hebben ze vaker gezien nog, maar zonder dat hun namen erbij genoemd werden. Want die mannen in witte klederen, die hebben we daarna nog een paar keer gezien, toch? Maar heeft hier even niks mee te maken. Verheerlijking op de berg. Dat was niet een openbare aangelegenheid. En het is zo besloten dat we tot vandaag niet weten welke berg dat geweest is, zelfs maar. Hebben we dat nog? Het is namelijk een uitbeelding van de tegenwoordige heerlijkheid van Christus. Christus verheerlijkt aan de rechterhand Gods. Nou, daar hebben ze het dus over. En als ze dan van de berg afkomen, dat is vers 9, staat er Jezus gebood hen zeggende: zeg niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En ik geloof niet dat het er hierbij staat, maar wel in Markus 9 staat er dan bij dat de discipelen overlegden onder elkaar wat dat eigenlijk is: opstaan uit de doden. Ik vind het prachtig, daarom, ik laat het me niet ontgaan om er wat over te zeggen. Kijk, wat de discipelen heus wel wisten, is wat opstanding uit de dood is. Maar de Heer zei niet opstanding uit de dood. Hij zei opstanding uit de doden. En voor de goede orde zeg ik er altijd bij: dat is één dode, twee doden, drie doden. En uit de doden is van tussen de overige doden uit. Dat is wat het betekent. Het is niet opstanding uit het min of meer abstracte begrip dood. Dat is het wel, maar dat zei hij niet. Hij zei, het is een opstanding van tussen de overige doden uit. U weet wel. Later is het de dame die tot de Heer zegt: ja, Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten uiterste dagen. Want de Joden kennen, omdat het in het Oude Testament genoemd wordt, een opstanding ten jongste dagen, ten uiterste dagen. He? Christenen, als ze een beetje orthodox zijn, dan geloven ze dat ook. He? Opstanding ten jongste dagen. Ja, maar de Heer zei, dat is jouw opstaan ver voor de jongste dag. En dat was nieuw, want dat wordt expliciet nergens geleerd hiervoor in de Bijbel. En de discipelen waren niet dom dat ze dat niet wisten. Ze waren intelligent dat het hen opviel dat de uitdrukking iets anders zei dan wat te verwachten was. Hij zou opstaan eerder dan de jongste dag. En dat is opdat hij in alles en in allen de eerste zou zijn natuurlijk. Opdat hij als eerstgeborene rechthebber zou zijn op koningschap en priesterschap over een nieuwe schepping. En daarmee ook over een nieuw verbond. Dat is wat het betekent. Maar dat terzijde. Het verhaal gaat verder met vers 14. Daar staat er vervolgens hier in Matthäus 17 dat de Heer zegt dat ze er niet over mochten spreken. Maar dat is omdat wat hier gezien werd de uitbeelding is van onze bedeling der verborgenheid. Per slot, wij zien ook niet letterlijk een verheerlijkte Christus. Wij kennen hem, ziet u al. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, maar de zin daarvoor in Hebreeën 2 zegt: wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. En zo is het maar net. Het maakt deel uit van de verborgenheid die zou pas geopenbaard worden na de opstanding van de Heer Jezus Christus. En toen mochten ze erover spreken. Petrus zegt dan ook, dat is 2 Petrus 1, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd als we u verkondigd hebben over de heerlijkheid van Christus of zoiets, zegt hij. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit als wij bij hem op de berg waren. 2 Petrus 1. Heb je dat? En dat is tegenwoordige waarheid, want er staat een paar versen daarvoor. Het is een uitbeelding, zegt Petrus dus eigenlijk, van de positie van Christus nu in de hemel. En in de toekomst zal hij vanuit die positie alsnog op aarde komen. En hoe gaan de volgende versen? Vers 14. En als zij bij de scharen gekomen waren, de berg af namelijk, komen ze beneden bij de menigte, de scharen. Kwam tot hem een mens, iemand vallende voor hem op de knieën en zeggende: Heer, ontferm u over mijn zoon, want hij is maanziek. Lunatic. Dan ben ik de klap van de maan. van Luna. Ja, Maanziek heet dat. Goed Nederlands woord, Maanziek. En is in zwaar lijden, want menigmaal valt hij in het vuur en menigmaal in het water. Het heet ziek, maar het gaat over bezetenheid. Dat blijkt, want het staat erachter ook, hè. Ik heb hem tot uw discipelen gebracht, want er waren nog 9 van de 12 waren beneden gebleven. En misschien waren er wel meer. En zij hebben hem niet kunnen genezen. En Jezus antwoordende zeide: O ongelovig en verkeerd geslacht, hoe lang zal ik nog met u lieden zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Breng hem mij hier. En Jezus bestrafte hem. En de demon, dat hebben ze vertaald met duivel. Dat had niet gemogen, want er is maar 1 duivel. En dit is demon, maar we hebben er geen Nederlands woord voor. Boze geest. Maar goed, die term kent de Bijbel ook, dus ja. En de demon ging van hem uit en het kind werd genezen van die uren af. En toen vroegen de discipelen: waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En Jezus zei tot hen: om uw ongeloos wil. Want voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tot deze berg zeggen: ga heen van hier derwaarts en hij zal heen gaan en niets zal u onmogelijk zijn. Die ga ik dus maar niet uitleggen nu. En dan staat er achter, vers 21. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Nou weet ik niet of u een andere Bijbelversie naar binnen heb gebracht dan mijn Statenvertaling hier, maar dit hele vers hoort er niet te staan. Dat is een van de bekende invoegingen van latere datum, whenever, wanneer het maar geweest mogen zijn, bedoel ik, dat weet ik ook niet, doet er ook niet toe. Het is ingevoegd, dat staat er namelijk niet. Dus daar hoef ik dus ook niks over te zeggen. Wat ik wel moet doen, is gewoon verder gaan, want we komen zo bij Marcus, daar staat hetzelfde verhaal. En daar moet ik ook nog wel bij vermelden. Maar dat vaste staat hier niet. Het hele vers niet, namelijk. En dat meende ik ook te weten toen dinsdag mij dat gevraagd werd. Dus dat heb ik even afgehouden. Daarom zeg ik het nu, hè. Het staat er niet. Zo werkt het ook niet. Ik moet u erbij zeggen dat het uitdrijven van demonen op hetzelfde niveau staat als het wonderbaarlijk genezen van zieken. En dat betekent dat in onze dagen wij niet geacht worden dat ons daarmee bezig te houden. Het zijn wonderen en wonderen zijn uitzonderingen. Wij leven in een oude schepping enzovoort. Ons lichaam is ook een oude schepping. Dat van ons, onze ongelovige buren trouwens ook. En het is helemaal niet de bedoeling dat die gezond gemaakt zouden worden door de Heer zelf. Integendeel, wij leven in een wereld die altijd aan het vasten is en die tekortschiet en waar niks werkt zoals het zou moeten werken. En als het toch goed werkt, dan is dat een tijdelijke zaak, want het houdt een keer op. Hebben jullie dat nog? Tijd en toeval bepaalt het al, zegt mijn Bijbel. Ik weet dat het onchristelijk klinkt, maar dat is het niet. Het is volstrekt Bijbels. Dat andere is religie die zegt dat als wij ons een beetje netjes gedragen en aan bepaalde voorwaarden voldoen en bepaalde rituelen volbrengen, dan zal God wel enigszins op onze verzoeken ingaan. Maar dat is niet zo. Dat staat nergens in de Bijbel. Je kunt hooguit omstandigheden in de Bijbel vinden waar zoiets lijkt te gebeuren, maar dat zijn uitzonderingen in het algemeen met een profetische betekenis. Waarmee God zich dan manifesteert en vertoont via tekenen en wonderen. Maar dat is het dan ook. Zie? Goed, dan gaan we nog even verder. Want na Matthäus 17 kom ik in Marcus 2 vers 18. Die citeer ik gewoon. Discipelen van Johannes en de Farizeeën vasten en ze kwamen en zeiden tot hem: waarom vasten de discipelen van Johannes en der Farizeeën en uw discipelen vasten niet? En Jezus zei tot hen, vers 19, kunnen ook de bruiloftskinderen vasten terwijl de bruidegom bij hen is. Zolang de tijd de bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen worden. Dan zullen ze vasten. Maar dat hebben we net gelezen in Matthäus, dus het voegt er niks aan toe. Maar daarna hebben wij Markus 9. Dat is eveneens de verheerlijking op de berg. Net als in Matthäus 17 lezen wij eerst de verheerlijking op de berg dus. En dan lees ik vers 9. En als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de zoon des mensen uit de dood zou opgestaan zijn. En zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkaar wat het was. Uit de doden opstaan. Uitdrukkelijk nog een keer, hè. Zodat elke keer als u de uitdrukking leest, moet u denken dat het betekent van tussen de overige doden uit. Dat is wat het betekent. En dan de vraag naar Elia, die stond ook in Matthäus 17. En dan vers 14. En als hij bij de discipelen gekomen was, beneden dus, zo zag hij een grote schare rondom hen en schriftgeleerden met hen twistende. En terstond, u moet er maar eens op letten, als je de schriftgeleerden erbij hebt, is er altijd ruzie. Ja, ik kan het niet helpen. Maar. En onder elkander oneens geworden zijn, scheiden zij, enzovoorts. En als daarover grote beroering ontstond, enzovoorts, hè. En terstond de gehele schare hem ziende werd verbaasd en toelopende groeten zij hem. En hij vraagde de schriftgeleerde, wat wist gij met deze? En een uit de schare antwoordde, zei de meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht die een stomme geest heeft. Want dat willen die demonen nog wel eens doen, hè. Nee, die betrekken de woning en gooien de deuren dicht en de ramen. Ik mag het niet zeggen meer natuurlijk, maar ik praat in de verleden tijd. Hè. Vroeger toen er nog neurosen bestonden, toen was gebrek aan communicatie, was entlang plauderen heette dat. Entlang plauderen, er langs praten. Je weet, met iemand praten, maar niet het idee hebben dat je contact hebt, was een van de kenmerken van neurosen in het algemeen en van bezetenheid in het bijzonder. Want het idee is dat als die lui binnenkomen bij een mens, dan doen ze eerst alle deuren op slot. Sommigen worden zelfs blind. Of doof. Dat is klassiek dit hoor. Ik nodig u niet uit, maar als dat zou moeten, ik zou het u kunnen laten lezen. In mijn boeken dus, die zo oud nou ook weer niet zijn. Nou ja, sommigen zijn ouder dan ik ben, maar... Dat valt dus nog wel mee. Daar staat er keurig allemaal in vermeld. Men heeft dat allemaal afgeschaft en anders benoemd en anders ingedeeld, omdat men er geen raad mee weet en in ieder geval ook geen remedie heeft. Dus dan benoemt men het liever niet. Maar dit zijn kenmerkende dingen. Je kunt wel met elkaar praten, maar het heeft geen zin. Je hebt geen contact. Het wordt ook zo weer vergeten. Je begrijpt elkaar niet. Je praat tegen iemand die begrijpt niet wat jij zegt en die praat terug. En je hebt geen idee wat hij nou weer terug zegt en waar het op slaat. Dat is het. En hier gewoon stom, monddicht. En sommigen inderdaad letterlijk doof en blind. Dat komt allemaal voor. Dan zegt de dokter, daar mankeert niks aan. En dan stuurt hij je door naar een psychiater of weet ik veel. En dan mag je op de canapé liggen. Hè? Vroeger kreeg je medicijnen of elektrische schokken of wat dan ook maar. Maar het is een probleem, ja. Goed. En waar hij hem ook aangrijpt, vers 18, zo scheurt hij hem en schuimt en knerst met zijn tanden en verdort. En ik heb uw discipelen gezegd dat ze hem zouden uitwerpen en dat hebben ze niet gekund. Want het hele idee is dat zolang de Heer op de berg is met drie van zijn discipelen, kun je wel gaan proberen hier op aarde de boze geesten te gaan uitwerpen, bestrijden of zoiets. Maar vergeet het maar rustig. En in het verleden, Het is lang geleden. Heb ik wel eens verkeerd onder mensen die zich bezighielden met het uitdrijven van boze geesten. Niet dat ik daar ook maar iets mee had, maar toen maar. Maar die hebben mij ook wel verteld. Ja, dat gebeurt nu, dat gaat een tijdje goed. Maar volgende week melden ze zich weer. Dan moet je weer, dan moeten weer de handen opgelegd worden of boze geesten uitgedreven worden. Zo van, ja, dat lijkt even te helpen en het helpt even. Maar en dat vond ik toch wel eerlijk eigenlijk. Maar ik heb het wel onthouden. Ja, het heeft niet zoveel zin allemaal. Hè? Want wat de Bijbel erover zegt, nee, daar specifiek niks over. Wel in het algemeen. De Bijbel zegt in het algemeen, onderwerpt u goden. En de duivel zal van u vlieden. Hetgeen impliceert dat je er dus wel mee te maken hebt, maar als je trouw blijft aan de Heer, dan geeft hij het wel weer op. Dat is bij de verzoeking in de woestijn van de Heer trouwens ook zo. Dan staat er en de duivel liet hem los voor een tijd. Nee, ik weet niet precies in welk van de evangelisten dat staat, maar voor een tijd. Weet hij hem weer met rust. Dan komt hij ook weer terug, hè? Want zo werkt dat. Hoe dan ook, in onze dagen heeft dat geen zin. En tot vandaag, we zijn 2000 jaar verder, wordt de wereld nog steeds geregeerd door demonen. Nou ja, door het personeel van de duivel. En door de leugen dus, in plaats van de waarheid. Nou, en dan moet die kraap tot de Heer gebracht worden. En dan, hoe lang heeft hij dit al? En van kindsheid af. En nog een keer, en het is heel ernstig. En dan gaat het ook over geloof. En dan staat er dat die geest wordt toegesproken in vers 25. Gij stomme en dove geest. Doofstom. Want het is niet alleen, er komt niks in, er komt ook niks uit, hè. Ik beveel u, ga uit van hem en kom niet meer in hem. Let op dat laatste. En kom niet meer in hem. Want dat is wat demonen gewoonlijk doen dan als ze echt verdreven worden. Ze komen weer terug. Zie? Soms nemen ze nog 7 anderen mee, staat er dan. Dat is Matthäus 12. En hij roepende en hem zeer scheurende ging uit. En hij werd als dood, alzo dat velen zeiden dat het gestorven was. En Jezus hem bij de hand grijpende richtte hem op en hij stond op. En als ze in huis gegaan was, vraagden hem zijn discipelen alleen. Zo stond het ook in Matthäus 17. Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En hij zei tot hen, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden en vasten. En dan komt mijn commentaar. Dat en vasten staat er niet. Er staat, dit geslacht kan nergens door uitgaan dan door bidden. Ja, het is verbazingwekkend, maar ik kan het ook niet helpen. Het staat er niet. Ja, waarschijnlijk stond het wel in de tekst des receptus. Dat wil zeggen, wat voor de Statenvertalers als grondtekst gold. Maar daar staat er dan abusievelijk. Het hoort er niet te staan. Kijk dan maar in nieuwere Bijbelvertalingen. Stiekem, als ik even niet oplet, kijkt u even. Niet hardop lezen, want het is slecht voor je gehoor. Maar af en toe moet je even checken of het, hoe het dan is. Dan zult u het zien. Dat staat hier dus niet. Hier ook niet. Nou, dan heb ik nog voor u, want ik vervolg dat even. Lucas 2. Zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, de welke niet week uit de tempel met vasten en bidden. Maar ja, als je druk bezig bent met bidden enzovoort, dan eet je niet, dan denk je daar ook niet aan. Het lukt mij niet meer, want ik word altijd gecorrigeerd. Heb je al gegeten? Heb je ontbeten? Heb je geluncht? Ja, maar het is mij zat overkomen in de loop van 80 jaar bijna. Van maaltijden oversloeg, niet eens. Heb je al maar daar heb ik nooit mee gerekend. Met eten, dus ja, dat sla je dan over. Waarom, ja. Dat is ook vasten, hoor. Dan heb je andere dingen aan het hoofd, zal ik maar zeggen. Ja, serieus, nou ja. Toen. Maar dat was dus vasten en bidden. Maar het heet God dienende nacht en dag. Waaruit dat verder bestond, dat staat er hierbij. Dan krijgen we in Lucas 5 natuurlijk weer. Waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals en doen gebeden? En ook de discipelen de Farizeeën, maar de uwe eten en drinken. Want er komt hetzelfde verhaal over bruiloftskinderen en de bruidegom. Dat is Lucas 5 vanaf vers 33. Dan heb je in Lucas 18 nog iemand die meent dat hij wel in aanmerking komt voor het eeuwige leven, dan wel om het koninkrijk in te gaan. Want hij vast 2 maal per week, zegt hij, ik vast 2 maal per week. Tussen de maaltijden door vast ik ook altijd, 3 maaldaags, maar toch wel. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit en ik ben goed voor mijn schoonmoeder en mijn konijnen. En u kent die dingen toch? Ik heb ze zo vaak gehoord. Mensen die het nog serieus zeggen ook. Hè? Zal met mij wel goed komen, want ik geef ieder het zijn. En, hè? Ja. Nou ja, het vaste schijnt dan een verdienste te zijn. Dan heb ik Handelingen 10 vers 30. Waar staat in de Statenvertaling dat Cornelius zeide: over 4 dagen was ik vastende tot deze uren toe. Dat is een misverstand, want daar staat niet vastende, maar er staat biddende. I was keeping the 9th hour of prayer in my house, las ik in de American Standard Version. Prayer, gebed. Ik was biddende. Er staat niet vastende, er staat biddende. Dat was Handelingen 10, vers 30. Dan hebben we nog Handelingen 13, waar we zijn in Antiochië, in de gemeente al daar. En als zij de heren dienden, vers 2 van Handelingen 13, als zij de heren dienden en vasten, zeiden de Heilige Geest, dat betekent gewoon dat ze zich niet bezig hielden met aardse omstandigheden als zodanig, maar dat zij bezig waren met het werk des heren. Waarschijnlijk hadden ze een conferentie over hoe ze dat zouden aanpakken. Een evangelisatiecampagne, een zendingscampagne of iets dergelijks. Hoe ze dat zouden inrichten. Als zij de heren dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zondert mij af, Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. En dat is het dan. Het volgende vers ook trouwens. Toen vasten en baden zij. Ze baden. Was het geen etenstijd? Nou, dat dachten ze ook niet aan, kennelijk. Ze waren daarop gericht. Volledig geconcentreerd. De bedoeling is dat we hier vinden dat de zending van Barnabas, die eigenlijk Jozef heette trouwens, maar de zending van Barnabas en Paulus, die eigenlijk Saulus heette natuurlijk, maar goed, dat die zending niet maar een idee was of zoiets, maar dat het wel degelijk door God zelf, of zullen we zeggen door de Heilige Geest, geautoriseerd was. Het was een zeer serieuze zaak en ze kregen dus die autoriteit van de Heilige Geest en dus van Christus ook mee. Dat is van belang. Dat geldt trouwens ook voor het verhaal over Cornelius. Hoewel daar het woord vasten niet in staat dus, hè. Maar het is ook dat ze daar in tongen begonnen te spreken. En dat wordt later aangehaald als bewijs van, ja, dat is hoe God zelf het gedaan heeft. Dat Peter zegt, ik kon er ook niks aan doen. En daarom heb ik ze ook gedoopt. Want je kan het toch niet tegenhouden. De Heer deed dat. Dan hebben we Handelingen 14. Maar het is min of meer hetzelfde als Handelingen 13, want in 14 vers 23 staat: als zij in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, dat wil zeggen lang en nadrukkelijk gebeden, bevalen zij hen de Heer in welke zij geloofd hadden enzovoorts. Nou ja. Het opsteken der handen, ouderlingen verkoren. Wat er simpelweg gebeurde, is dat men door opsteken van handen de voorgestelde mannen als ouderlingen erkende. Want echt kiezen was er niet bij. Gebeurt nou van bovenaf namelijk. Ze worden aangewezen, akkoord. En dan steken ze de handen op om te zeggen akkoord. Dat is het. Dan begrijp je hem goed. Recht omhoog en niet zo schuin, want ze maken een foto. En voordat je het weet, heb je weer een lastencampagne achter je aan. Hè? Doe maar. Dan handelingen 27. Als veel tijd verloop en de vaat nu zorgelijk was, omdat ook de vasten nu voorbij was, vermaande hen Paulus. Welke vasten? Die van Grote Verzoendag? Waarschijnlijk wel. Maar verder, de vasten, dat kan alleen maar een van de Joodse inzettingen zijn. Maar daar hoeven wij ons niks van aan te trekken tussen. Dat was handelingen 27 vers 9. Omdat ook de vasten nu voorbij was. Dat suggereert dat de Grote Verzoendag was. Waarom staat dat er dan niet? Ja, daar ga ik ook niet over, waarom dat er niet staat. Maar als het het enige echte Mosaïsche vaste is, is het eventueel dat voor de Grote Verzoendag. Maar misschien is het dat niet, is het iets anders, maar dan weet ik niet wat het is. En speelt verder ook geen rol. Dan hebben we nog, ik heb nog drie teksten. 1 Korinthe 7 vers 5. Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met beider toestemming voor een tijd, tijdelijk dus, opdat gij u tot vasten en bidden moogt verledigen. En dat woord vasten staat hier ook niet. Er staat opdat gij u tot bidden moogt verledigen. Dat wil zeggen dat men eventueel dus, laten we zeggen, vleeselijke genoegens, in de breedste betekenis van de term, opgeeft terwille van het dienen van de Heer. Dat is wat er staat. Nou ja, u weet wat het over gaat, over het huwelijk. Man en vrouw worden geacht in gemeenschap te leven, maar het kan best zijn dat de man, of voor mijn part de vrouw, op een of andere wijze vanwege het werk voor de Heer een tijd van huis moet of iets dergelijks. Daar gaat het over. Of gewoon met de burgerlijke stand. Man en vrouw zijn verschuldigd elkaar het nodige te verschaffen. Is dat nog zo trouwens? Zijn we dat nog schuldig aan man en vrouw? Ik heb niet zo heel goed opgelet, want ze veranderen die wet toch maar onderweg. Maar het kan zijn dat er omstandigheden zijn waarin dat dus niet kan. Omdat bijvoorbeeld het werk van de Heer voorgaat. Nou ja, daar mag je over nadenken. Maar dat is namelijk zo. Ja. Nou, daar gaat het over. Maar het woord vasten komt hier niet voor. Hier ook niet. Dan hebben we 2 Korinthe 6. Waar Paulus schrijft over wat hem overkomen is in slagen. 2 Korinthe 6 vers 5. In slagen, in gevangenissen, in beroerte, in arbeid, in waken, in vasten. Ja, hij zal het een en ander tekortgeschoten zijn. Dat wil zeggen, hij is vervolgd geworden en dat is wat hier beschreven wordt. En daar rekent hij het vasten ook bij. Dat hij zich heeft moeten beperken tot wat dan ook maar. Maar niet omdat het vasten als zodanig een religieuze verplichting is. En datzelfde geldt ook voor 2 Korinthe 11 vers 27. Net zo'n opsomming. 2 Korinthe 11 vers 27, in arbeid, in moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid enzovoort. In dit rijtje is vasten dus een van die ellendige dingen die een mens kan overkomen. Toch? Want u denkt toch niet dat Paulus die arbeid, die moeite en dat waken gezocht heeft, of die koude en die naaktheid. Het is hem door omstandigheden overkomen. En door omstandigheden heeft hij dus ook moeten vasten. Dat is wat het is. Zie? Kortom, het is helemaal niet een Bijbelse inzetting. Het enige wat overblijft is dat vasten op een of andere wijze aan de orde komt in het werk des Heeren, als men de Heer wil dienen, waaruit het ook mogen bestaan. Men moet zich dan beperkingen opleggen vanwege dit aardse leven op een of andere manier. En als ik het helemaal breng naar de onderste regel, zal ik maar zeggen, de bottom line, dan betekent het gewoon het werk van de Heer gaat voor alles. Dat is het. Ja. Meer is er niet. En dat men het vaste uitgevonden heeft als iets wat God zou willen, is een karikatuur. Ik herhaal, is een karikatuur van wat religie is. Namelijk, een mens legt zich beperkingen, letterlijk beperkingen op, omdat hij heeft het idee dat de godheid, een rechtvaardige God of zoiets, dat van een mens eist. Dat klopt ook wel, maar dat betekent dat je de leugen niet zou navolgen, de waarheid zou liefhebben. Ik heb het net gelezen met u, uit het Oude Testament al. De waarheid en de vrede zou liefhebben en dat soort dingen meer. En dat betekent een beperking, want de wereld is vol met leugens. Het bereikt ons alle dagen. Daar hebben we onze media voor. Hè? De spiritistische media ook. Dat heet ook media namelijk. Toch? Nou ja. Dus wie vasten wil, die moet het maar doen. Maar ach, we vinden geen voorschrift. We vinden ook geen verbod. We vinden alleen dat de Heer zegt, voor mij had het niet gehoeven. Hè? En van Paulus of in het Nieuwe Testament vind je dan dat bij gelegenheid het nou eenmaal gebeurt. Maar daar is niks mee mis als zodanig. En daar gaat het maar om. Want hoe dan ook, wij zijn verlost. Wij worden niet geachterhouden te bedrijven de rest van ons leven. Wij leven uit de vergeving van onze misdaden. Wij rouwen niet omdat wij dood zijn. Wij rouwen omdat wij met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. Maar daar rouwen wij niet om. Wij vieren feest. En daarom eten we brood en drinken wij wijn. Ik bedoel het ook overdrachtelijk natuurlijk. We eten brood en we drinken. U weet wel van de avondmaalstafel. En we laten ons hoofd zalven met olie, want we zijn in Christus gezalfd met de Heilige Geest en wat het maar wezen mag allemaal. Met andere woorden, het bewust vasten om het vasten past ons helemaal niet. Zou zelfs in strijd zijn met de algemene strekking van het evangelie waaruit wij geacht worden te leven. Nou, volgende keer een vrolijker onderwerp. Maar we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat u ons verlost hebt uit een wereld die beheerst wordt door de zonde. Die daarin ook extreme vormen aanneemt. En wij kunnen dat ook niet beperken. Wat wij wel kunnen, is tot u uitgaan, buiten de legerplaats. Daarmee uw smaadheid dragen. En tegelijkertijd daar buiten de legerplaats zitten aan uw voeten om ons door u te laten onderwijzen. Wij danken u daarom dat u ons geroepen hebt tot blijdschap. Dat u zegt, laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Laat uw harten vrolijk zijn. Omdat we zouden zingen, inderdaad, tot eer van u. Vervuld zijnde van de Heilige Geest, zoals uw woord dat zegt. Wij danken u daarom dat we ook hier mochten zijn. En ons mochten bepalen, aan de ene kant bij de situatie van de wereld als zodanig en haar religies, maar in het bijzonder bij onze situatie, die is hier op aarde buiten de legerplaats, maar die boven alles is een positie in de hemel, met een hemelse wandel, een hemelse roeping, een hemels burgerschap, een hemelse erfenis. Wees u dan ons nabij, want dat is wat u ons beloofd hebt. Bewaart u ons voor de verzoeker, voor de leugen. En verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.